Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 1, bij de eerste versen. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van de eerste psalm. Er zijn deze avond twee schriftlezingen, gemeente. De eerste is uit Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21. Aansluitend zingen we Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daarna volgt de tweede schriftlezing. En die kunt u vinden in het laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het 16e. Vanaf vers 19 tot en met 27. Dus Romeinen 16, vers 19 tot en met 27 is de tweede schriftlezing. De eerste, Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. En na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 143, het tiende vers.
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken alle gezondigd hebben. Want tot de wet was er zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is ook de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Lezen we vervolgens Romeinen 16 vanaf vers 19. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijf mij dan uwenthalve. En ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn bloedverwanten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heeft, groet u in den Heere. U groet Gaius, de huiswaarts van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Deze winteravondlezing heeft niet één speciale tekst gemeend als uitgangspunt, maar wel twee uitdrukkingen uit de schriftlezingen die gelezen zijn. De eerste is uit Romeinen 5, het 19e vers, waar gesproken wordt over de gehoorzaamheid van één met een hoofdletter. En de tweede uitdrukking komt uit Romeinen 16, vers 26. De woorden zijn de gehoorzaamheid des geloofs. Dus het gaat om woorden die de kernteksten vormen, de gehoorzaamheid van één en de gehoorzaamheid des geloofs. We willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze bijeenkomst en vooral over de uitleg en de verkondiging van zijn woord. Willen wij samen de Heere bidden. Heere, zo midden in de week zijn we samengekomen. Dat is de laatste maanden regelmatig gebeurd. En het is goed om ook door de week samen te zijn in uw huis en stilgezet te worden bij een gedeelte uit uw woord, een aspect van de leer van de kerk, om precies te zijn een aspect van het ware geloof. En nu is het een avond midden in de week waarop stormweer dreigt. We weten niet of het gebeuren zal. Maar het zit wel in de voorspellingen. En daarom bidden wij, nee, niet om stormwinden in gewoon de natuur, maar of u met de stormwinden van uw Heilige Geest, die kwam onder het teken van een geweldige gedreven wind, in ons midden wil zijn. En alles wilt wegstormen uit ons leven wat u en de gehoorzaamheid aan uw woord, de gehoorzaamheid van het geloof, in de weg staat. En als we meegelezen hebben en goed geluisterd hebben, dan hebben we het gehoord. Van nature zijn wij ongehoorzaam aan u. Zijn we gehoorzaam, ja, het is bijna te erg om te zeggen, aan de dood. Dat is onze meester. Geef, Heere, dat we daar iets van beseffen. Opdat wij de nood van de dood van ons leven ook mogen ervaren. En dat het ons uit mag drijven tot u, de levende God, met de tollenaarsbeden in ons hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Laat dat mogen gebeuren, Heere, voor het eerst. Want als we nog voor eigen rekening leven, dan hebben we niets anders te wachten als er een wonder in ons leven gebeurt dan de dood. Wil u ons de genade geven dat we voor het eerst ontdekken dat u het zegt in uw woord dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Maar bijzonder ook als we iets van uw genade mogen kennen. Ook al kan dat aan allerlei schommelingen en twijfelingen onderhevig zijn. Misschien juist wel op het ogenblik. Wil u onze aandacht vanavond dan richten op wat nu eigenlijk die gehoorzaamheid van het geloof is? Dat betekent in elk geval dat u het zegt. Dat waar het geloof is, daar is ook de liefde. En waar de liefde is, daar is ook de gehoorzaamheid. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Wil u uw kinderen daarbij stilzetten, Heere? Want juist ook in onze eigen kringen kan de gedachte van de gehoorzaamheid van het geloof onbedoeld ondersneeuwen, zodat we daar weinig oog voor hebben. En ook weinig oog voor hebben dat u de gehoorzaamheid van het geloof gebruikt om uw kinderen nader te funderen en te bevestigen in het genadeleven. En daar bidden we om, Heere, of u dat wilt doen. Dat in het leven van uw kinderen uit mag komen dat ze geloven. Waarachtig geloven in u, de drie-enige God. Maar ook vanuit de liefde van hun hart uw liefdesbevelen gehoorzamen. Vanuit de bereidwilligheid die u hen hebt geschonken. En laat er zo ook van uw kerk naar buiten toe, naar deze verwarde wereld toe, iets uit mogen gaan. Wil u ons dan zegenen in het luisteren naar deze winteravondlezing? Als het over geloof en gehoorzaamheid gaat, Heere, geef dat afleidende gedachten weggenomen worden, dat de zorgen van het leven die met ons meekwamen de kerk binnen een ogenblik op de achtergrond mogen raken. En wil u geven dat we luisteren mogen en onderwijs ontvangen. Want dat hebben we nodig, of we nu op de kansel staan of in de bank zitten of staan. Onderwijs. Onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dat onderwijs. Wil u ook geven dat we in het uitdragen van de boodschap over dit onderwerp alles ontvangen mogen wat we nodig hebben. Neem ons alles af, Heere, wat de loop van uw woord en de helderheid van de verkondiging in de weg staat. En laten we na mogen stamelen, na mogen spreken wat uw woord op verschillende plaatsen zegt. En wil u zo uw zegen gebieden. We bidden u, Heere, voor de gemeente. We danken u dat er velen hier zijn. Er zijn er ook die met ons verbonden zijn via de media en luisteren. Wil u ons hier en ook wanneer we thuis luisteren genadig zegenen. Zegen de gemeente met alle zorgen die er kunnen zijn, met alle moeite, met alle zegeningen ook. En dan mogen we wel heel in het bijzonder uw naam nogmaals danken dat u de gemeente een nieuwe herder en leraar geeft. En dat dominee De Bruin, als u het geeft aanstaande zaterdag, als predikant van de gemeente bevestigd mag worden en intrede doet. We bidden u, Heere, of u het gezegende diensten wilt laten zijn, maar vooral of u zijn dienstperiode hier in Rotterdam-Kralingen zegenen wilt en tot zegen wilt laten zijn voor velen, voor jongeren, voor ouderen, voor heel de gemeente. En bovendien, Heere, en dat is niet het minst belangrijke, laat het voor hemzelf ook een gezegende tijd zijn. Want we kunnen in de ambtelijke dienst, als we dat van harte doen mogen, ook onszelf wel eens voorbij lopen. en onze eigenlijke geestelijke strijd voorbij lopen. Wil u geven dat dat niet gebeurt, maar dat u hem ook oefent en adelt in de vreze van uw naam en in de kennis van u, de drieënige God. Wil u zo met ons allen zijn. Bewaar ons voor het verkeerde en voor het zondige. Kroon deze dienst met uw genade. En wees ons in alles om Jezus wil nabij. Verdiend hebben we het niet. Maar wil u het geven uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 25, de tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde, wie heeft lust de Heere te vrezen? 2 en 6 van Psalm 25. Aan het einde van de winteravondlezing van deze avond zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Geliefde gemeente, gehoorzaamheid. Niet een woord wat we gemakkelijk gebruiken, althans in de kerk. We hebben er misschien ook nogal wat bedenkingen bij. Vooral als je denkt aan het hele maatschappelijke gebeuren rondom ons heen, waar we of het nu willen of niet toch ook door beïnvloed worden. Vooral sinds de gezagscrisis in de jaren 60 van de vorige eeuw, is het woord gehoorzaamheid in het maatschappelijk verkeer steeds meer weggesleten. Gezagsstructuren die er in de jaren 50 en begin jaren 60 nog waren, werden voor gezien gehouden. In de maatschappij, klein voorbeeld, een minister werd toen nog aangesproken met uwe excellentie, tegenwoordig met zijn voornaam of met haar voornaam. Het gezag, nee, niet alleen in overheidskringen, taande, ook in de zorg, er moest een totale reorganisatie komen. Vrijheid, gelijkheid, broeder- en zusterschap. En niet te vergeten, het zijpelde, het stormde ook door in de kerken. Gezag en gehoorzaamheid, het ligt ons postmoderne mensen niet zo erg. Maar het kan nog op een hele andere manier vragen oproepen, dat woord gehoorzaamheid. En dan kom ik veel dichter bij huis nog. Wij kunnen in onze gereformeerd bevindelijke kringen moeite hebben met het woord gehoorzaamheid. Vooral als we denken aan mensen die trouw naar de kerk gaan, onberispelijk zo voor het oog leven en altijd de mond vol hebben van gehoorzaamheid. Dan bekruip je het gevoel van, bouwen ze hun huis niet op hun eigen werken? Op hun trouw aan de belijdenis? Of op hun gehoorzaamheid aan het woord van de Heere? Is er niet meer nodig? En je kan dat heel sterk toespitsen op de avondmaalsviering. Er zijn mensen, misschien ook onder ons, die zeggen, ja, avondmaal, daar neem ik aan deel uit gehoorzaamheid. En dat zeggen ze altijd. Dat blijkt er rimpeloos iets te zijn. Feitelijk, als je door zou vragen, hebben ze weinig behoefte aan de zelfbeproeving, die volgens het woord van God toch ook nodig is. Want ze zijn toch gehoorzaam. Voelt u hoeveel vragen er bij dat kleine woordje gehoorzaamheid liggen? En dan heb ik nog lang niet alles genoemd. Maar laat één ding duidelijk zijn, dat ook al kunnen we allerlei vragen stellen, het woord gehoorzaamheid een voluit Bijbels woord is. Nee, ik weet ook wel, het wordt lang niet in alle Bijbelse woordenboeken apart behandeld. Maar het staat er wel. En als u de kernen van de brief van Paulus aan de Romeinen leest, er zijn vanavond twee gedeelten gelezen, dan kunt u in de allereerste versen al lezen dat Paulus het heeft over de gehoorzaamheid van het geloof. En in de allerlaatste verse komt hij erop terug, de gehoorzaamheid van het geloof. En op andere plaatsen varieert hij dat met de uitdrukking de gehoorzaamheid van Christus of de gehoorzaamheid aan de waarheid, en dan bedoelt hij in wezen precies hetzelfde. Gehoorzaamheid des geloofs, gehoorzaamheid aan Christus, gehoorzaamheid aan de waarheid, wat betekent dat? Daar gaat het vanavond over. Gehoorzaamheid des geloofs. Ja, dan begin ik met een tekst die eigenlijk niet genoemd is als uitgangspunt voor deze winteravondlezing, maar die ik in het begin van wat ik wil zeggen wel nodig heb. Dat zijn de woorden van de apostel Paulus opnieuw uit de brief aan de Romeinen, en nu het zesde hoofdstuk, het zestiende en het zeventiende vers, daar heeft Paulus het opnieuw over gehoorzaamheid. En dan zegt hij dit, Romeinen 6 vers 16, weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of aan de zonde tot de dood, of aan de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Hier geeft Paulus met behulp van een beeld aan wat gehoorzaamheid is, en vooral wat gehoorzaamheid van het geloof is. U weet, zegt hij, dat is een algemene waarheid, zou je bijna kunnen zeggen, dat aan wie gij uzelf tot dienstknecht stelt ter gehoorzaamheid, dan ben je dienstknecht aan wie je voor gehoorzaamheid verschuldigd bent. Het woord dienstknecht moet u hier lezen als slaven. Daar heeft Paulus het over. Als slaaf ben je gehoorzaamheid verschuldigd aan je meester of aan je meesteres. Slaven hadden soms in het Romeinse Rijk een heel slecht leven. Maar er waren een soort rangen en standen onder de slaven in die tijd al. Het ergste eraan toe waren de slaven die naar de mijnen werden gestuurd. IJzermijnen, kopermijnen, kolenmijnen. Of die naar de galeien werden veroordeeld. Die leefden niet lang meer. Hoogstens een jaar, anderhalf jaar. En dan waren hun krachten ook door ontbering uitgeput. Dat was een vreselijk slecht leven. Maar meestal als het over slaven gaat in de Bijbel, worden bedoeld de zogenaamde huisslaven. Rijke familie had slaven om te zorgen voor het eten, om te zorgen voor het onderhoud van de gebouwen en van de tuinen, noemt u het maar. Dat waren wel slaven. En dat was soms een zware last voor de mensen die het betrof. Maar tegelijkertijd, vergeleken met anderen, hadden ze het redelijk. Laten we het zomaar zeggen. Nou, over dat soort slaven heeft de apostel Paulus het. Slaven die in dienst waren van een rijke familie. En dan staat er, u weet dat wanneer je zo'n slaaf bent, dat je dan gehoorzaamheid verschuldigd bent aan degene die je meester of je meesteres is. En meteen valt dan de scherpe lijn van het onderscheid. Je bent dan of een slaaf van de zonde tot de dood, of een slaaf van het geloof ten leven. Laten we even bij dat onderscheid blijven staan, want dat is belangrijk. Paulus zegt dus, je bent een slaaf onder die meester, als je onbekeerd bent, als je nog leeft in je zonde, of als je misschien uiterlijk netjes leeft, maar vreemdeling bent van het werk van de genade van de Heere Jezus Christus, dan dien je een harde meester. De zonde. En de gevolgen van de zonde zijn de dood. Paulus onderstreept dat heel sterk in het laatste vers van dit hoofdstuk. Als hij zegt, de bezoldiging der zonde is de dood. Bezoldiging, dat is een wat ouder woord. Je zou ook kunnen lezen, want dat staat er letterlijk, het soldatenloon. De soldij die de zonde uitbetaalt, dat is de dood. Romeinse soldaten, want daar gaat het hier over in deze beeldspraak, die dienden een aantal jaren. En als ze hun veldheer en de senaat van Rome trouw gediend hadden, dan werden ze uit de dienst ontslagen. En bij dat ontslag kregen ze als veteranen, want zo werden die ex-soldaten genoemd, of een som geld, of een stuk land. En dan sloeg zo'n generaal, die oude soldaat, vergrijsd in de dienst vaak, bezaaid met littekens, veel ontberingen geleden, hij sloeg hem op zijn schouder en hij zei, dit is voor jou, uit dank van je trouwe dienst. Lieve gemeente, dat zegt de zonde. Als u in uw zonde sterft, een klap op uw schouder. Je hebt mij trouw gediend. Trouwe dienaar. En nu krijg je je loon. De dood. En dan de dood in zijn volle betekenis. Niet alleen de lichamelijke dood. Maar ook de eeuwige dood. Dat wilt u toch niet? Dat wil je toch niet voor je man en voor je kinderen, als u getrouwd mag zijn en kinderen mag hebben. Maar dat is de gehoorzaamheid getekend in het hart van de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, waar wij mensen van nature allemaal in delen. En dan is het nodig, zegt Paulus, dat er een andere gehoorzaamheid komt. Een gehoorzaamheid die ons radicaal verandert. Wij noemen dat vaak en dat terecht, want dat is bijbels, de levendmaking, het krijgen van een nieuw hart, de wedergeboorte, de geestelijke verandering die ons van dood levend maakt. Dat hebben we nodig. En dan komt er een andere slavendienst. En een andere gehoorzaamheid in ons leven. Dan gaan we een goede meester dienen. Ook al begrijpen wij die meester misschien niet altijd. En de weg die hij met ons gaat door ons leven. Ook al zuchten we soms in de dienst van de Heere. Toch dienen we een goede meester. Het woord van God is daar overduidelijk in. En we gaan hem dienen, al is het aan onze kant met vallen en opstaan, van harte, in liefde. En dan krijg je ook loon. In beginsel al in dit leven. De zegen van de nabijheid van de Heere. De zegen van het ontdekken van de genade van de Heere Jezus Christus. De zegen en zelfs vreugde van het wandelen in zijn wegen. Alleen als je die gehoorzaamheid leert, dan is dat toch iets anders dan die gehoorzaamheid die uiteindelijk uitloopt op de dood. Dan krijg je het verdiende loon, zegt Paulus. Maar in het laatste vers van dit hoofdstuk zegt hij, als je die andere gehoorzaamheid mag leren, De genadegift van God is het eeuwige leven. Als je die andere gehoorzaamheid door genade mag leren, dan is het feit dat je die gehoorzaamheid krijgt genade. Dat je die gehoorzaamheid beoefent is genade. En het loon op de gehoorzaamheid, nee, dat is geen verdiend loon. Dat is volstrekt genade. Hoe zit dat dan met dat gehoorzamen? Met dat volgen? Met dat luisteren naar de woorden van de Heer? Ik denk dat we dan dit zo moeten formuleren, dat we zeggen, ja, dat is genadewerk. En dat blijkt ook heel duidelijk als we de verbanden zien waarin dat woord gehoorzaamheid voorkomt. Het gaat namelijk om 3 kernwoorden. Het eerste is horen. Het tweede is geloven. En het derde is gehoorzamen. En ik zeg het nu maar één al, die volgorde mag u niet omkeren. Horen, daar beginnen we mee. Het woord gehoorzamen in de Bijbel, als je het heel letterlijk vertaalt, is horen van onderen. Horen in een nederige positie. Horen als je je plaats weet voor je meester. Horen als een onderhorige. Dat is misschien het beste om dat Griekse woord te vertalen. Onderhorige. Daar begint alle geestelijk leven mee. Met horen. Met geopende oren. Met een geopend hart. Want Paulus zegt het in het 10e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen zo niet. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Daarom is het zo belangrijk dat u naar de kerk komt heel regelmatig. En daarom is het zo goed dat u hier bent vanavond of met deze dienst verbonden bent. Want telkens als het woord opengaat en verkondigd wordt, laat de Heere aan u en aan mij weten, ik wil dat u leert horen. En dan niet alleen horen met deze oren, maar horen, horig worden met uw hele hart. En dat betekent, als u dat gaat zien, als de Heere je ontdekt aan wie je bent en dat je hart zo gesloten is en dat ook zelfs je oren gesloten zijn voor de boodschap van het woord, dat je gaat bidden, Heere, open mijn oren. Gebeurt dat in uw leven? Open mijn oren. Zoals de jonge Samuel dat zei. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daarom is het zo goed als u zo ook uw plaats inneemt in de kerk. Zo ook uw Bijbel opent, want daarin spreekt de Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En als dat door genade gaat gebeuren, dat je leert horen. Niet alleen met deze oren, maar leert horen met je hart. Door de krachtige werking van Gods geest en van Gods woord, dan schenkt de Heere in dat verbroken hart het geloof. Hij breekt het hart en hij geeft dat grote onwaardeerbare geschenk van het ware geloof. En dan zeggen we ja, als goede reformatorische christenen, dat is belangrijk. Want een van de kernpunten van de reformatie is door het geloof alleen. Niet door de werken, opdat niemand roemen. Dat is waar. Het gaat om het geloof alleen. En niet door de werken. En toch, en misschien vindt u dat vreemd, en toch blijft dat geloof niet alleen. Geloof alleenlijk. Het geloof alleen, dat betekent dat een mens zalig wordt door niets anders dan door het genadegeschenk dat God het geloof in zijn hart werkt. En dat hij gelovig zich mag toevertrouwen aan de woorden van God, aan de Christus van God, ja, aan de drieënige God zelf. Daar komt niets van de mens bij. En tegelijkertijd is het zo, als zo iemand leert horen en de woorden van God leert verstaan en leert geloven, dat het geloof niet alleen blijft. Want het geloof dat werkzaam wordt, dat actief wordt, mag je zeggen, dat gaat werken door de liefde. En door de liefde gaan we de woorden van God waarderen, op prijs stellen en gaan we de woorden van God ook gehoorzamen. Dat vind je zo mooi uitgedrukt in die lange psalm 119. Als je die rustig leest, en daar moet je tijd voor nemen, dan zie je dat die dichter op alle mogelijke manieren voortdurend de lof van Gods geboden zingt, maar ook voortdurend bidt. Heere, schenk mij uw geest, laat die mij op mijn paan ten leidsman strek. Kiel dan uw wet, gehoorzamen, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Dat is het gebed van een kind van God. En dat begint al bij het begin van het geestelijke leven. En wat je meer van de Heere leert, leer je het steeds meer bidden. Omdat je erachter komt dat hoeveel de Heere ook in zijn genade aan je geschonken hebt, dat je een dwaas hart hebt. Paulus noemt dat vaak de oude mens, of de begeerlijkheid van het vlees. In eenvoudige woorden betekent dat dat een kind van God, ook al is hij door genade opgeraapt uit zonde en schuld, dat hij toch nog zoveel van de zonde en van het dwarse en van het dwaze, van zondige verlangens en begeerte overhoudt. Maar als het goed is, is het belangrijkste in zijn leven geworden. En wordt het dat steeds meer? Heere, leer me gehoorzamen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ja, bij het horen van die woorden schrikt u misschien terug en zegt, nou, er mankeert ook best nog veel aan in mijn leven. Dat is ook zo. Maar toch, door alles heen, gehoorzamen, geloven gehoorzamen, uit liefde. Het hoort bij de kernen van echt Bijbels geestelijk leven. Dan zou je de vraag kunnen stellen, gehoorzamen aan wat? Of aan wie? Ja, je kan die vraag op die twee manieren stellen. Aan wie? Daar zou ik maar mee beginnen. Het ware geloof gehoorzaamt aan God. Het ware geloof is net als die slaaf van Psalm 123. Psalm 123, u kent hem wellicht uit uw hoofd. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht, een slaaf, ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd, dienstmeisje, slavin, is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere tot hij ook ons genadig zij. Ja, dan leer je vrijwillig uit liefde aan de Heere gehoorzamen, omdat hij het zo waard is. En omdat in de wedergeboorte, in dat nieuwe leven, de liefde van God in je hart is uitgestort. Dat hoort bij het geloof. Als het geloof in je hart bewerkt wordt door de Heere, dan komt de liefde daarbij. En dan leer je het zeggen, dwars door alle vragen en door alle strijd misschien wel heen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. U heb ik lief. God heb ik lief. En dat komt uit in je levenswandel. En daarom de vraag, wie gehoorzaam ik? God. De drie-enige God. Maar je mag ook vragen, wat gehoorzaam ik? Alle woorden die de Heere gesproken heeft. Het ware geloof onderwerpt zich onvoorwaardelijk aan het gezag van Gods woord. Dat wil ik toch wel met nadruk zeggen. Want we leven natuurlijk in tijden, die al een poos aan de gang zijn overigens hoor, dat mensen heel zorgvuldig zijn, noemen we dat tegenwoordig. En eigenlijk alleen maar die woorden naar zich toe trekken, of die woorden ter harte nemen op hun manier, die hun aanstaan. Zo is het niet met de geloofsgehoorzaamheid. Zo is het niet met de gehoorzaamheid aan de woorden van de drie-enige God. Dan wordt er niet gekozen. Dan buig je onvoorwaardelijk. En ik mag het toch wel zeggen vanavond. Als u iets weet van het buigen voor de Heere in geestelijk opzicht. Dat is zo gezegend. Als je alle dingen verliest en onvoorwaardelijk mag buigen voor God. Ook als de Heere wegen gaat in je leven die niet gemakkelijk zijn. Ook als je moet zeggen, ja Heere, ik buig voor uw woord, want uw woord is de waarheid. En u bent het waard om gediend en gevreesd te worden. Maar mijn ziel begrijpt u niet altijd. Dat mag je ook zeggen hoor. Want dat zegt de Bijbel in wezen ook. Dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en zijn gedachten soms hoger zijn dan onze gedachten. Maar buigen voor het hele woord. En dan raak ik even aan een onderscheiding die bij het geloof vaak gebruikt wordt. En die ik nog niet genoemd heb in deze lezingen. Je kan als je de Bijbel raadpleegt en het woord geloof na zou trekken, op verschillende manieren dat woord geloof in de Bijbel vinden. Soms gaat het over het geloof. Dat is het geloof zoals dat in de Bijbel aan ons geopenbaard is. Zeg maar, dat is de waarheid van het geloof. Dat is de waarheid die we iedere zondagavond in de eredienst belijden, als de 12 artikelen worden voorgelezen, of misschien de geloofsbelijdenis van Nicea zo af en toe. Ik geloof in God de Vader, et cetera. Dat is het geloof. Het geloof, de waarheid die vanuit het woord naar ons toe komt en die ons door de geslachten heen is overgeleverd. En het is van belang, dat hebt u al begrepen op wat ik zojuist gezegd heb, dat wij onvoorwaardelijk voor dat onbetwijfeld christelijk geloof buigen. Voor de geloofswaarheden buigen. En als er elementen zijn in het geloof zoals de schriften daarvan spreken, zoals het vertolkt en verklankt is in onze belijdenis, die wij niet begrijpen, dan is het belangrijk dat je dat gaat naspeuren, onderzoeken. Net als de Bereërs in het boek Handelingen. Die hoorden Paulus spreken en die hoorden ook evangelisten in Paulus' dienst waarschijnlijk preken. En ze gingen naspeuren in de schriften of deze dingen al zo waren. Waar de kerk vandaag behoefte aan heeft. Dat is mensen die de Heere vrezen, maar ook mensen die in de schriften thuis zijn. die de waarde en de waarheid van het geloof kennen. Maar u begrijpt wel, dat is niet genoeg. Het is weer prachtig als je een ouderling tegenkomt. Ik heb ze gehad in de gemeente die ik gediend heb. Die een geweldige schriftkennis hadden. Als jonge dominee zeker, ik was jaloers op ze. Wat ze allemaal in de schrift gezien hadden en welke woorden ze konden aanhalen. En vaak heel erg op zijn plek. Dat is belangrijk. Maar als mijn kennis van het geloof, van de waarheid van de schriften, alleen maar verstandelijke kennis is. Mijn geheugen vol zit met elementen van de leer van de kerk. Hoe goed op zichzelf ook, dat is te kort voor de eeuwigheid. En juist de uitdrukking gehoorzaamheid van het geloof onderstreept dat het woord geloof is niet alleen maar vasthouden aan de waarheid. Maar het is ook dat ik persoonlijk die waarheid heb leren kennen. Nu ken ik die waarheid, zegt Lexeen, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Daar moet het om gaan. En het ware geloof zoekt daarnaar. Heeft niet genoeg aan letterkennis, zoals dat vroeger genoemd werd. Maar zoekt om persoonlijk, in de weg van kennen, toestemmen, vertrouwen, die geloofswaarheid van harte te omhelzen. En dan wil je niets van de waarheid van het woord afdoen. En dan ga je soms bij het ouder worden weer nieuwe waarheden, ook voor jezelf persoonlijk, in het woord ontdekken. En dan nog een punt wat we aan de orde moeten stellen. Dat betekent natuurlijk wel dat bij wat ik tot nu toe gezegd heb, de geloofsgehoorzaamheid vrucht van het geloof is. Het is niet zo dat ik eerst moet gehoorzamen en daarna krijg ik als loon op mijn gehoorzaamheid het geloof wel. Nee, zo is het niet. Natuurlijk moet ieder mens aan de woorden van de Heere gehoorzamen, laat dat duidelijk zijn. Maar in het ontvangen van het geloof komt geen werk van mij in aanraking. En dat is het gelijk van Kolbrugge met die beroemde uitspraak die u misschien kent. Gooi uw heiligheidskrukken maar weg. U komt er de berg Sion niet mee op. Hij bedoelt met allerlei plichten te doen en met dan dingen na te laten. Met allerlei vormen van menselijke gehoorzaamheid bereik je de zaligheid niet. Het is niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng die redden kunnen, gij alleen. Maar als het geloof mijn hart heeft geraakt en uit mijn hart mag opwellen door genade, dan kan het niet anders of ik wil gehoorzamen. Vrucht van het geloof. Paulus schrijft in 1 Timotheus 1 vers 5... aan zijn geestelijke zoon Timotheus deze woorden, maar het einde van het gebod, misschien iets duidelijker vertaald, de bedoeling van het gebod, is liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Wat bedoelt God met de geboden? Dat wij met een rein hart, een goed geweten, de Heere vrezen en in gehoorzaamheid aan zijn geboden wandelen. Het geloof werkt door de liefde en wil van harte Gods goede geboden gehoorzamen. En daarom is het ook een toetssteen of ons geloof echt is. Ik citeer een klein stukje uit de Heidelbergse catechismus. Uit het antwoord van deze catechismus op vraag 86 uit zondag 32. Dat gaat over de goede werken. Daar wordt de vraag gesteld: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds en alleen door de verdiensten van Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En er wordt er veel meer gezegd in dat gedeelte van de catechismus, maar het slot luidt zo: daarom moeten wij dat ook doen, opdat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dus gehoorzaamheid als vrucht van het geloof betekent dat wij daardoor verzekerd kunnen worden door de werking van de Heilige Geest, dat het echt waar is. Dat wij oprecht geloven. Dat we zien dat er in ons leven vruchten zijn die niet stammen van de oude stam van Adam. Vruchten van het nieuwe leven. De Dordtse leerregels noemen in dat verband de droefheid naar God. Een begeerte om Gods genade te ontvangen. Het ware geloof. Maar ook de vruchten van het geloof. Een wandel in liefde en in gehoorzaamheid. En het kan soms zo zijn, u die de Heere kennen mag in uw leven, dat hier een pijnpunt ligt. U klaagt over duisternis en u klaagt dat het vroeger zo anders geweest is dan het de laatste tijd is. Kan het ook daaruit voortkomen, mag uw ouderling op huisbezoek vragen of uw dominee, dat u slordig bent in de gehoorzaamheid aan de goede geboden van God? Want als u slordig bent in de heiligmaking, dan trekt God zich terug. En dan is die tere band van het geloof, ja, die is er nog steeds. Onderhouden door de drie-enige God. Maar voor uw eigen besef verdonkert het. Verstilt het. Verkilt het. Als het zo is, laat dat dan een reden tot verootmoediging mogen zijn en laat het gebed rijzen in uw hart. Leer mij, o God van zaligheden, weer opnieuw mijn leven in uw dienst, in de zalige slavernij van uw dienst besteden. Nog iets over die gehoorzaamheid van het geloof. Is niet alleen vrucht van het geloof, ze is ook alomvattend. Ze houdt zich aan alle woorden van de Heer. Ja, zegt u, maar er zijn toch zoveel plaatsen in de Bijbel die niet duidelijk zijn. En wanneer ik het boek Job lees bijvoorbeeld, dan kom ik wel gedeelten tegen waarvan ik zeg, wat is nou de bedoeling hiervan, dat weet ik. Maar het ware geloof hecht zich aan heel het woord. En weet u wat dan belangrijk is? Dat wanneer je hecht aan heel het woord, dat je vooral let, zegt Luther, op de heldere en duidelijke gedeelte van het woord. Waar de Heere klaar en helder laat zien wat zijn wil is. Wat zijn genade is. Wat zijn ontferming is. En houdt u daaraan. En als er gedeelten zijn die voor uw eigen besef moeilijk te verstaan zijn, of dat nu het boek Job is in het Oude Testament, of sommige gedeelten van de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, vraag de Heer om licht. Nee, u hoeft niet een afgestudeerd theoloog te zijn om de schatten van het woord echt te leren verstaan. Ik vrees zo langzamerhand dat heel veel theologische studiebollen niet in de schaduw kunnen staan van een eenvoudig kind van de Here, dat misschien weinig letters gegeten heeft, maar verstaat wie God is, wie de Here Jezus is en wat de drie-enige God van hem of van haar verlangt. Buigen voor heel het woord. Buigen voor alles wat de Heere zegt. En dan moet dat geloof, wat zich uit in de gehoorzaamheid, ook gekenmerkt zijn, zegt de Bijbel, door een hartelijke, bereidwillige, vrijwillige en blijmoedige liefde. Gods kerk, zegt de oude psalm 110, zal zeer gewillig zijn, zeer bereidwillig zijn op de dag van zijn heerkracht. En de psalmen zingen ervan, ik noemde psalm 119 al. Die kunt u hier ook bij betrekken. Ik zal mij vermaken in uw inzettingen. Uw woorden zal ik niet vergeten. Doe mij bereidwillig op het pad van uw geboden treden, want daarin heb ik lust. Ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. Moet ik nog meer zeggen? U kunt ze gemakkelijk aan de hand van uw psalmboek, zeker van de langste psalm, met vele vermeerderen. En dan zeg ik het heel in bijzonder tot degene die de Heere mogen vrezen. Prijs die dienst van de Heere maar aan. Dat hij het waard is. Nee, niet om in een wettische geest, in een knechtsgestalte, om dat zo te zeggen gediend wil worden, maar van harte. En prijs het maar aan onze jonge mensen, dat de Heere goed is. En dat het zo goed is om hem te mogen dienen. Nee, u hoeft niet alles glad te strijken wat er aan vragen naar u toe komt dan. Maar u mag het wel zeggen. Ook al begrijp ik niet alles. Het is goed, zoals de psalmdichter zegt, nabij God te zijn. En het is goed om hem te dienen. Ik kom naar het laatste, wat nog van belang is. Want u denkt misschien, ja dominee, u hebt een heleboel gezegd over de gehoorzaamheid van het geloof. Maar u had twee teksten die de kern zouden vormen. De tweede was de gehoorzaamheid van het geloof, maar de eerste door de gehoorzaamheid van één. En als u een goede Bijbel hebt, en dat hebt u natuurlijk, dan staat dat woord één met een hoofdletter, dat is de Heere Jezus Christus. En daar kunnen we bij dit onderwerp zeker niet aan voorbij zien. Wat betekent het leven, lijden en sterven van de Heere Jezus Christus als het gaat over gehoorzaamheid? De weg die de Heere Jezus gaat, de weg die hij gaat van kribbe naar kruis, is een weg van absolute vrijwillige gehoorzaamheid. Het staat misschien het meest duidelijk in Johannes 4. In een gesprek tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. Mijn spijze, zegt de Heere Jezus Christus daar. En mijn drank, in gewone taal mijn eten en mijn drinken is het, dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En het staat er in die diepe tekst in de brief aan de Hebreeën toch ook, dat de Heere Jezus tijdens zijn aardse leven als mens gehoorzaamheid geleerd heeft. Hij is in die gehoorzaamheid steeds meer geoefend door de weg die hij ging. En dat wordt nu van de grootste betekenis als wij het hebben over de geloofsgehoorzaamheid van zijn kinderen. Want u hebt misschien wel gedacht, dominee, u kan die geloofsgehoorzaamheid aanprijzen. U kan zeggen dat ze hartelijk en welgemeend en bereidwillig moet zijn, maar ik zie in mezelf zoveel andere dingen. Ik weet dat God mij opgezocht heeft en mij uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar mijn hart, dat wijkt zo gauw af. En zelfs als ik me voorneem om mijn knieën te buigen en te bidden om de genade van de Heer, om de leiding van zijn geest, om de vernieuwing van die hartelijke liefde, om hem lief te hebben, dan dwalen mijn gedachten weg. Zoveel struikelingen, zoveel afdwalingen. Hoe kun je gehoorzaam zijn met een hart waar nog zoveel zonde in leeft? Ik begrijp uw vraag. En daar worstelt ieder kind van God op welke wijze dan ook mee, niet? Maar weet u wat dan zo belangrijk is? Dat we in die vragen rondom het leven van de genade en de oefeningen in het geloof en in de geloofsgehoorzaamheid de blik leren slaan op hem die in zijn aardse leven tot aan het kruis gehoorzaam geweest is. Nee, die gehoorzaamheid kan geen kind van God hier op aarde zo beleven zoals hij het beleeft. Maar een kind van God in zijn struikelen, in zijn afdwalen, kan wel moed vatten als hij mag zien op de Heere Jezus. Waar de apostel over spreekt in het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Als die zegt, ja, die Hebreeën die tobden om standvastig te blijven, om niet te verslappen en te verachteren in de genade. En dan zegt de apostel, in de toepassing van die brief zou je bijna zeggen, ziende op Jezus. Ziende op Jezus. Hoe dan? De overste leidsman en de volleinder van het geloof. Overste leidsman, letterlijk degene die het geloof bewerkt heeft. De auteur van het geloof, die meegaat op de levensweg, meegaat ook in de struikelingen en in de afdwalingen, en telkens weer roept, zie op mij, zie op mij. En wat je dan meer en meer op hem mag zien, al is het door de nevels heen, al is het door de struikelingen heen. Dan wordt je hart gericht op hem en op zijn gehoorzaamheid. Gehoorzaam tot in de dood. En dan mag je vanuit de leer van de kerk en vanuit de leer van de schriften nog onderscheid maken tussen wat wel genoemd wordt zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Lijdelijke gehoorzaamheid is dat hij alles onderging. Zelfs in het dieptepunt in de hof van Gethsemane, toen hij de beker van Gods gramschap voor zich zag en bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Lijdelijk, hij boog, hij leed, tot aan het vloekhout. En ik heb het meermalen meegemaakt in het leven van iemand die de Heere vreesde. Zelfs op het sterfbed, dat die lijdelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus, het zicht daarop door het geloof, tot grote troost is geweest. Sterke, stoere visser uit Urk in de jaren 70. Niemand kon hem de baas, zelfs toen hij boven de 70 was. Hij werd geveld door de gevreesde ziekte. En hij lag voor het raam in zijn kamer. Hoe is het? Och, dominee. Als ik naga wat de Heere Jezus geleden heeft, dan leg ik de hand op mijn mond. Ik heb het zo goed. En later werd dat nog duidelijker. Dat ik hier zo mag liggen. Ondanks mijn pijn. Ondanks de bestralingen. Ondanks de kuren. Dat is dankzij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Lijdelijke gehoorzaamheid, onthoud het. Maar ook dadelijke gehoorzaamheid. En dan keer ik even terug naar ons leven. Wij zijn geroepen om de Heere te gehoorzamen. En zeker als we iets van het ware geloof mogen kennen, dan zal dat ook het verlangen van ons hart zijn. Dat moet uitkomen in daden. In daden van dingen die we wel doen. Maar ook van dingen die we niet doen. Zonde. Dwarsheden. Dwaasheden in ons karakter. Daarin is een mens nooit volmaakt. Zelfs het meest geoefende kind van God niet. Maar de Heer Jezus was het wel. Nooit één woord, nooit één gedachte, nooit één daad die tegen Gods wil inging. En weet u wat zo'n struikelend kind van God daarom telkens weer nodig heeft? Dat onze afdwalingen en onze ongehoorzaamheden bedekt worden door de dadelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. En als je dan weggegleden bent, als het schaap van Psalm 119 dat dwaalt in het rond en onbedachte herder heeft verloren, en je wordt opgehaald uit de modder van je zondige ik, wat wordt dan juist die dadelijke gehoorzaamheid? Dat hij al Gods geboden tot de laatste letter, de laatste titel en de laatste jota gedaan heeft. Wat wordt dat dierbaar? En wat zeg je, Heere? Wil u ook mijn afdwalingen? Ook mijn dwarsheden? Ook de nare kanten van mijn karakter bedekken? Door uw dadelijke gehoorzaamheid. Kijk, en als je dat goed op je in laat werken, dan zeg je, hoe meer we leren op de weg van het geloof, van de gehoorzaamheid van het geloof die we verschuldigd zijn, maar ook van onze eigen tekortkomingen en afdwalingen op die weg, hoe meer je Christus nodig krijgt. En daarom zegt Paulus het. Omdat hij Christus nodig gekregen heeft tot verzoening van zijn zonde. Omdat hij Christus nodig gekregen heeft tot reiniging van zijn zonde. Maar ook Christus nodig gekregen heeft in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Daarom zal ik nergens anders in roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Herkent u dat in uw eigen leven? Wat ben je dan een gelukkig mens? En als u het niet kent, en eerlijk zeggen moet zo voor uzelf vanavond in de kerk of thuis, ik sta nog in de dienst van de zonde. En de zonde, u hebt het gezegd, dominee, die levert alleen maar de dood op. Wat hebt u het nodig? U wordt ertoe aangedrongen, aangevuurd. Wij bidden u van Christus wegen, zegt Paulus in dit verband, om die genade te zoeken, opdat u mag horen, geloven en gehoorzamen. En dan bid je het met die psalm mee die we gaan zingen. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Amen. Eindigen samen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, laat dat het gebed van ons leven zijn. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw, als we u kennen mogen. Verenig mijn hart, het hart wat zo alle kanten opgaat. Buig het samen, verenig het tot de vreze van uw naam. We danken u, Heere, dat we ook deze avond in alle rust samen mochten nadenken over aspecten van het ware geloof. Wil u het zegenen, Heere? U weet het. Onze woorden zijn gebrekkig. Maar u hebt u zich nooit voor gebrekkige woorden van dienaren van u of van kinderen van u geschaamd. U kunt ze zegenen. U wilt ze zegenen. Wil u het ook doen met deze woorden? Zegen ons verder deze week, geef aanstaande zaterdag in de bevestiging en intrede van dominee De Bruin aan heel de gemeente, ja aan ons allen, een gezegende dag. Wil u onze dank aannemen voor wat u deze avond schonk. Vergeef het verkeerde wat ons overal en altijd aankleeft. En zie ons aan in de gekruisigde Christus. Uit genade. Amen. Nog even een mededeling, gemeente. Het is al gezegd, de volgende keer zal de laatste winteravondlezing zijn over geloof en zekerheid. Er zijn nog een aantal vragen, zelfs meer dan ik gedacht had, waarvoor dank. Ik probeer die vragen nog wel te verwerken in wat ik volgende keer hoop te zeggen. En als het boekje uitkomt later dit jaar, zo God wil, dan zal u ongetwijfeld een aantal van uw vragen herkennen. Maar het is me op het ogenblik niet mogelijk om daar apart nog op in te gaan. Het zou ook te veel tijd vergen. En daarom gaan we onze slotzang zingen. Dat is Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.